Je weet dat gevoel als je s'avonds laat nog eens door de keuken loopt, licht een half uit, en je opent de frigo. En je ziet, die staat eigenlijk vol. Maar je vindt net niet wat je nodig hebt. Alles is er, behalve dat ene ingrediënt dat je hele maaltijd doet lukken.
Ja, en dan begint je te vloeken. Hoe kan het nu dat ik weer naar de winkel moet?
Voilà. En dat is exact hoe landen en bedrijven zich de laatste jaren soms voelen over manufacturing. Alles lijkt er, geld, technologie, slimme mensen, maar als er één klein onderdeel ontbreekt, staat de hele machine stil. En dan komt die reflex, we moeten terug dingen maken. Hier, nu.
Ja, maar dat horen we al even, hè. We hebben toch al afleveringen gedaan over uw volgende euro en dat strategisch gedoe. Jij gaat mij toch niet weer zeggen dat het gewoon hetzelfde is?
Nee, ik wil het vanavond echt op één scherp mes zetten, één thema. En dat is, die obsessie met terugmaken is vaak geen economisch plan, maar een verzekeringspolis. En de grote ruzie is dat iedereen die polis wil, maar niemand wil de premie betalen. En niemand wil zeggen wat er precies in de kleine lettertjes staat.
Wacht even, verzekeringspolis. Dat klinkt goed, maar ook vaag. Wat bedoel je concreet?
Concreet. Je kunt een fabriek zien als een brandverzekering. Je hoopt dat je ze nooit nodig hebt, maar je slaapt beter omdat je weet, als er vuur is, heb ik iets. Alleen, er zijn 1000 soorten branden. En als je voor elk type brand een aparte verzekering koopt, zijt je failliet nog voor er rook is.
Amai ja, en dan staat je daar met 20 polissen en nog altijd geen geld om je dak te repareren.
Exact. En dat is het punt uit die nieuwsbrief Does Manufacturing Matter dat ik het meest raak vind. Iedereen roept industrieel beleid, re-industrialiseren, tarieven, chips, tanks. Maar de echte vraag is niet, is manufacturing nuttig? De echte vraag is, als je 1 extra euro hebt voor veiligheid, waar steekt je die in? In een fabriek? In voorraad? In defensie? In opleiding? In stroomnetten?
Ja, maar je zegt nu weer 1 extra euro en ik voel me meteen arm worden.
Dat is ook de bedoeling, want heel dat debat wordt verkocht alsof het gratis is. Alsof je gewoon meer industrie zegt en hup, jobs, groei, veiligheid. Terwijl in werkelijkheid is dan een zware kar die je aan je systeem hangt en je hebt maar een beperkt paard.
Oké, maar waar komt dat nu ineens zo hard vandaan? Waarom is 2025 het jaar van de tarieven en plots doet Amerika alsof het China is met golden shares en de staat die mee-eigenaar wordt?
Omdat ze bang zijn dat de winkeldeur op slot gaat als het stormt. Vroeger dacht je, als ik geld heb, kan ik kopen. Nu ziet je exportcontroles, sancties, blokkades, politieke ruzies en dan kun je met geld staan zwaaien, maar je krijgt het niet.
Dus je bedoelt, rijk zijn helpt niet als er gewoon nee gezegd wordt.
Ja, en dan wordt manufacturing voor politici een soort tastbare knop. Je kunt een lint knippen, je kunt zeggen, kijk, hier staat onze autonomie. Terwijl veel andere oplossingen, die zitten in Excel, in contracten, in magazijnen, dat is niet sexy.
Maar bom, als we dan toch die verzekeringspolis metafoor pakken, wat staat er dan in die kleine lettertjes? Waar loopt dat mis?
Ah, daar zitten een paar valkuilen en die komen allemaal terug op hetzelfde. Mensen doen alsof een fabriek automatisch 3 dingen koopt. Jobs, rijkdom en veiligheid. En die nieuwsbrief zegt eigenlijk, jobs is een zwak argument. Rijkdom ook vaak. Dus wat blijft er over? Veiligheid. Maar veiligheid is geen slogan, dat is een heel specifieke vorm van niet vastlopen.
Oké, ik ga er hem zijn. Waarom is jobs zwak? Want daar gaat heel dat praatje toch altijd over. We brengen werk terug.
Omdat moderne productie geen jaren 70 meer is. In de VS is manufacturing ongeveer 10% van de jobs. Zelfs als je dat stevig optrekt, verandert dat de hele arbeidsmarkt niet ineens. En als je in een duur land produceert, gaat je automatiseren. Anders zijt je niet competitief. Dus je bouwt misschien een fabriek, maar je vult ze met robots en een paar ingenieurs. Niet met 1000 man in blauwe kielen.
Dus de fabriek ziet er indrukwekkend uit, maar het is eerder een high-tech aquarium dan een werkplaats vol volk.
Zo kun je het zeggen. En dan rijkdom. Mensen denken vaak, als we het maken, verdienen we eraan. Maar kijk naar smartphones. Apple zit het verst van de assemblage en pakt al jaren het grootste stuk van de winst. China assembleert massa's toestellen en toch blijft de marge vooral bij Apple hangen. Dus maken is niet automatisch cashen.
Ja, dat vind ik nog altijd zot. Maar oké, dan blijft veiligheid over. Wat koop je dan met manufacturing als veiligheid?
Je koopt manoeuvreerruimte. Dat je opties hebt als er iets misloopt. Dat je niet meteen op de pechstrook staat omdat één onderdeel wegvalt. Alleen, en hier komt de ruzie, sommige mensen denken dat je dat koopt door alles hier te zetten. En dat is bijna nooit haalbaar. Waarom niet, behalve het kost geld, omdat je niet alleen geld nodig hebt. Je hebt mensen nodig, elektriciteit, ruimte, vergunningen, een toeleveringsnet, onderhoud en tijd. Een fabriek is geen IKEA-kast. Je zet die niet op een weekend.
Ja, en zelfs als je ze zet, dan heb je nog altijd grondstoffen nodig die misschien ook uit het buitenland komen.
Voilà. Dus de verzekeringspolis heeft een gat. Je kunt een fabriek hebben, maar als uw inputs afhankelijk blijven van één land, dan zijt je nog altijd kwetsbaar. Je hebt alleen een duurder gebouw om in te wachten.
Oké, dus wat is dan die ene grote vraag die we vandaag gaan uitmelken?
De ene grote vraag is, wanneer is terugmaken de juiste verzekeringspolis en wanneer koopt je met dezelfde euro beter iets anders dat u evenveel of meer veiligheid geeft?
En dat iets anders is dan voorraad en zo?
Voorraad, alternatieve leveranciers, standaarden zodat je kunt switchen, onderhoudscapaciteit, defensie aankopen, energieinfrastructuur. Dat zijn allemaal andere polissen. En de kern is, je moet kiezen welke brand je het meest vreest.
Oké, maar ik voel hier direct het probleem. Iedereen gaat zeggen, mijn brand is het ergste. En dan krijg je lobby.
Amai ja, zodra je strategisch als sticker rondplakt, roept iedereen dat hij zuurstof verkoopt. En dat is waarom dit debat zo vuil kan worden. Industrial policy wordt een VIP-rij. De grootste roepers, de beste lobbyisten, de mooiste fabriek op foto, die krijgen geld.
Dus de verzekeraar wordt eigenlijk een soort vriendendienst. Jij krijgt dekking, jij niet.
Exact. En daarom moeten we het ongemakkelijke doen. Niet praten over industrie als één blok, maar over specifieke kwetsbaarheden. Waar zit uw zwakke schakel? Niet, we moeten meer maken, maar wat laat ons stilvallen?
Oké, maar je gaat mij nu geen volledige supply chain cursus geven, hè?
Nee, maar ik wil wel één ding heel helder maken, want het is super contra-intuïtief. De grootste kwetsbaarheden zitten vaak niet in de grote dingen waar iedereen over praat, chips, batterijen, maar in kleine, saaie componenten. Magneten, chemische additieven, meetapparatuur, machineonderdelen, dingen die je pas ziet als er niets zijn.
Ja, dat is gelijk. Je denkt dat uw auto kapot is omdat de motor stuk is, maar het is eigenlijk een sensor van 20 euro.
Voilà. En nu wordt het interessant. Als dat waar is, is een fabriek bouwen soms een gigantische oplossing voor een klein probleem. Terwijl je het probleem ook kunt oplossen met een andere zet. Voorraad, substitutie of meerdere leveranciers.
Dus je kunt met 1 euro soms meer veiligheid kopen door slimmer te ontwerpen dan door iets te bouwen.
Ja. Maar dat is net het lastige. Het vraagt volwassenheid om dat te verkopen. Een politicus staat liever naast een nieuwe fabriek dan naast een magazijn met reserveonderdelen.
En naast, we hebben onze productspecificatie aangepast zodat we een andere magneet kunnen gebruiken, komt ook niemand lint knippen.
Exact. En toch kan dat u redden.
Oké, ik wil nu naar het stuk in die nieuwsbrief waar ik echt van dacht, amai ja. Dat is die passage over t-shirts en sokken versus rare earth magneten. Iedereen is akkoord over de uiterste, maar de hele middenzone is oorlog.
Ja, en die middenzone is eigenlijk waar de verzekeringspremie zit. Want t-shirts, als dat stokt, vervelend, maar je kunt u nog kleden. Rare earth magneten, als dat stokt, kan dat uw defensie, uw industrie, uw energieinfrastructuur raken. Maar daartussen zitten auto-onderdelen, industriële machines, chemicaliën, elektronica. En daar zit het echte kiezen.
Oké, maar hoe kiest je dan zonder dat je gek wordt?
Je moet een paar vragen stellen die niet sexy zijn, maar wel eerlijk. Niet als lijstje, maar als reflex. Zoals, kan iemand dit product monopoliseren en gebruiken als hefboom? Is er een alternatief dat snel inzetbaar is? Hoe snel kan productie opgeschaald worden als er crisis is? En verliest je met vandaag iets opgeven ook uw capaciteit om morgen iets nieuws te bouwen?
Wacht, dat laatste. Vandaag opgeven, morgen niet meer kunnen. Dat klinkt als dat ecosysteemargument.
Ja, als je vandaag een bepaalde maaklaag kwijtgeraakt, machines, vakmensen, toeleveranciers, dan is het alsof je je gereedschapskist weggooit. En later, als je plots zegt, we gaan dat terugdoen, staat je met blote handen naar een werkbank te kijken. Het kan, maar het duurt jaren en het kost veel.
Maar is dat niet een gevaarlijk argument? Want je kunt dan altijd zeggen, we moeten alles houden, anders verliezen we know-how.
Dat gevaar is er. Daarom moet je ook durven zeggen, sommige know-how is echt cruciaal, andere is nostalgie met een factuur. En dat is waar de verzekeringslogica helpt. Je verzekert u tegen rampen die u kapot maken, niet tegen elk klein ongemak.
Oké, maar dan komt de vraag die in mijn hoofd blijft knagen, als het eigenlijk over veiligheid gaat. Waarom steken we die euro dan niet gewoon in defensie? Drones, munitie, training, klaar?
Omdat defensie zelf ook een supply chain is. Je kunt het magazijn vol drones kopen, maar als je geen onderdelen hebt om ze te herstellen, geen batterijen, geen specifieke chips, geen explosieve chemie, geen optiek, dan is dat een rek vol spullen die langzaam doodgaan.
Dus defensie zonder industrie is zoals een brandweerwagen zonder water.
Ja, en industrie zonder defensie is zoals water zonder slang. Je hebt het, maar je krijgt het niet op het vuur. Het zijn twee kanten van hetzelfde noodplan.
Oké, ik voel dat we nu op het punt komen waar je gaat zeggen het hangt ervan af. En daar word ik altijd aan betand van.
Dat is terecht. Het hangt ervan af is soms een excuus, maar hier is het echt zo. Alleen kunnen we het concreet maken door te zeggen het hangt af van uw klok. Sommige risico's zijn acuut, binnen 2 weken ligt alles stil. Andere zijn traag, binnen 2 jaar wordt je weggeconcurreerd of gegijzeld. Uw verzekeringspolis ziet er anders uit als je verwacht dat uw dak over 10 jaar gaat lekken, dan als je verwacht dat uw dak over 10 jaar gaat lekken.
Dus als iets morgen kan stoppen, is voorraad misschien logischer. En als iets structureel wegdrijft, capaciteit opbouwen logischer.
Voilà, je begint het al zelf te doen.
Amai, ek is aan.
Maar nu komt er nog een laag die ik belangrijk vind, zeker voor Vlaanderen. Veel mensen doen alsof dit debat alleen speelt op het niveau van landen en supermachten. Maar voor een bedrijf hier is dit ineens heel concreet. Als je een toeleverancier bent van iets dat in die middenzone zit, kunt je plots een strategische schakel worden zonder dat je het zelf gevraagd hebt.
En dat klinkt als kansen, maar ook als gedoe.
Ja, kansen, meer orders, lange termijn contracten, misschien steunprogramma's, gedoe, audits, exportcontrole, compliance, vragenlijsten, reputatierisico als het dual use is.
Dual use, dat is zo'n woord dat ik altijd hoor en altijd half vergeet. Dat is gewoon, kan zowel civiel als militair gebruikt worden.
Exact. Een sensor kan in een machine zitten, maar ook in een drone. Een chemisch product kan in pharma zitten, maar ook in explosieven. En dan wordt uw verkoop plots niet alleen een commerciële deal, maar ook een veiligheidsdossier.
Oké, maar als je nu luistert als gewone mens, niet als ondernemer, waarom moet je daarvan wakker liggen?
Omdat die verzekeringskeuzes uiteindelijk uw leven raken. Via prijzen, via belastingen, via beschikbaarheid. Als Europa zegt we willen meer autonomie en je betaalt dat via hogere energieinvesteringen, via subsidies, via duurdere producten, dan is dat niet gratis. En als je het niet doet, betaalt je misschien later via tekorten, via afhankelijkheid, via crisismaatregelen.
Dus je betaalt sowieso, je kiest alleen wanneer en hoe.
Ja, en ook waar je het geld vandaan haalt. Als je veel geld steekt in 1 grote industriële weddenschap, steekt je het niet in iets anders. Onderwijs, zorg, defensie, infrastructuur. Dat is die stopcontactrealiteit.
Oké, maar ik wil iets provocerend zeggen. Ik denk dat veel mensen een fabriek willen omdat dat psychologisch voelt als controle. Kijk, we hebben het hier staan.
Dat is niet provocerend, dat is juist. Een fabriek is beton. Je kunt er naartoe rijden, je kunt er foto's van nemen. Voorraad en redundantie zijn onzichtbaar. Maar in crisistijd is het vaak het onzichtbare dat u redt.
Dus we zijn soms bezig met de façade proper te schilderen, terwijl de kelder vol loopt.
Voilà. En dat is waarom ik die verzekeringsmetafoor blijf pakken. Want een goede verzekering is ook saai. Je voelt dat niet. Je hebt daar geen dagelijks plezier van. Maar als het misgaat, zijt je blij dat je zag het.
Oké, en nu wil ik het nog 1 keer scherp stellen. Wat is dan de fout die beleidsmakers het vaakst maken in dit debat?
Dat ze manufacturing behandelen als een algemene vitamine. Meer industrie is gezonder land. Terwijl industrie in dit verhaal eerder een specifieke medicatie is met bijwerkingen. Je moet weten tegen welke ziekte je het geeft en je moet de bijwerkingen kunnen dragen.
Bijwerkingen zoals dure stroom, ruimtegebruik, vergunningen en ja, je kunt ook gewoon mispakken en een sector subsidiëren die toch geen toekomst heeft.
Exact. En dat is waar de VS nu ook op speelt. Met Trump 2.0 zie je tarieven, equity stakes, golden shares. Dat is de staat die mee in de cockpit kruipt. Dat kan werken als noodscenario, maar het risico is dat je een economie krijgt waar iedereen aan de staat hangt voor zuurstof. En dan wordt het een wedstrijd in connecties.
En dan zijn we weer bij die VIP-rij.
Ja,
En dat maakt het zo belangrijk dat je helder zegt, dit is de ramp waar we ons tegen verzekeren. Niet, we houden van industrie, maar we willen niet dat één land ons kan afknijpen op component X. Of, we willen in oorlogstijd munitie kunnen bijmaken. Dat zijn doelen die je kunt testen.
Testen hoe?
Door scenario's te doen die pijnlijk concreet zijn. Stel, die input valt weg. Hoe lang kunnen we door met voorraad? Kunnen we overschakelen? Wie kan het alternatief leveren? Hoe snel kunnen we opschalen? Dat is geen ideologisch debat, dat is stresstesten. Zoals banken dat doen, maar dan voor supply chains.
Dus eigenlijk moeten landen een soort kettingstresstest doen.
Ja, en bedrijven ook. Veel bedrijven hebben dat pas geleerd tijdens COVID. Het probleem is niet dat de container te laat is. Het probleem is dat je niet wist dat je van die ene leverancier afhing voor dat ene onderdeel.
Oké, en nu komt mijn laatste sceptische vraag. Stel dat Europa dit allemaal serieus doet en zegt, we bouwen meer capaciteit. Kunnen we dat eigenlijk wel? Met onze energieprijzen en ons personeelstekort.
Dat is de harde muur. Europa is resource constrained. Arbeid is schaars, energie is duur, vergunningen duren lang. Dus zelfs als je de beste intenties hebt, eindigt je in selectie. Je kiest een paar dossiers. En net daarom is die verzekeringslogica zo belangrijk. Je kunt niet alles verzekeren. Je moet de grootste rampen afdekken.
Dus de volwassen versie van strategische autonomie is eigenlijk niet zeggen we doen alles zelf, maar zeggen we zorgen dat we niet met één deur naar buiten zitten.
Exact. Minstens twee uitwegen. En dat kan soms betekenen, we maken een deel hier, soms we leggen voorraad, soms we spreken af met bondgenoten en standaardiseren onderdelen, zodat we uitwisselbaar zijn. Soms we investeren in energieinfrastructuur, zodat productie überhaupt kan.
Oké, ik ga proberen het in één zin te zeggen, en jij mocht mij corrigeren. Terug dingen maken is geen belofte van rijkdom of jobs, maar een dure verzekering om in crisistijd niet stil te vallen.
Dat is het. En de ambetante vraag die erachter zit, is welke crisis wilt je afdekken en hoeveel premie wilt je betalen?
En als je daar geen antwoord op hebt, dan zijt je eigenlijk gewoon slogans aan het kopen.
Ja, en slogans zijn de goedkoopste verzekering. Tot het brandt.
Bom, ik ga nog een scheut in mijn glas doen. En ik ga mij bij elke keer dat ik reindustrialiseren hoor, één vraag stellen. Welke ramp denk je dat je hiermee voorkomt?
En als je die vraag durft stellen zonder te roepen, dan maak je het debat ineens volwassen. En dat is misschien al een vorm van veiligheid op zich, dat we minder op paniek rijden en meer op keuzes.
Oké, laat ons rustig uitbollen. Maar ik voel nu wel, de frigo vol hebben is niet hetzelfde als klaar kunnen koken.
Voilà. En soms is het enige dat je nodig hebt, dat ene kleine ingrediënt dat niemand sexy vindt. Maar zonder het valt alles stil. Tot de volgende keer.